Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpott voorgelezen die is gepubliceerd in het derde zestal. Philpott heeft hem uitgesproken op zondagmiddag 12 juli 1840. Dus dat is vrij in het begin. In Londen. De titel van de preek is: Wat hebben zij, die Jezus lief hebben, van hem te wachten? Hij is naar aanleiding van Spreuken 8, vers 20 en 21. Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts, opdat ik mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is, en ik zal hun schatkameren vervullen. Het woord wijsheid treffen wij menigvuldig in de spreuken van Salomo aan. En op verschillende plaatsen zien wij die wijsheid voorgesteld als spreken tot de kinderen der mensen met andere woorden. Zij spreekt alsof het een persoon was. Bijvoorbeeld in het begin van dit hoofdstuk lezen wij: Roept de wijsheid niet, en verheft niet de verstandigheid haar stem, op de spits der hoge plaatsen aan de weg, ter plaats waar paden zijn, staat zij, aan de zijde der poorten, vooraan de stad, aan de ingang van de deuren, roept zij overluid, tot u, o mannen, roep ik, en mijn stem is tot de mensenkinderen. Evenzo is het laatste gedeelte van het eerste hoofdstuk: De opperste wijsheid roept overluid daarbuiten. Zij verheft haar stem op de straten en zij roept in het voorste der woelingen aan de deuren der poorten, spreekt zij haar redenen in de stad. Dit nu is geen dichterlijke of redekunstige persoonsverbeelding van de wijsheid. Ik bedoel, gelijk de redenaars en de dichters soms de hoedanigheden als personen sprekende invoeren, dat is haar voor te stellen als een persoon en zulk een taal haar in de mond te geven als alleen een persoon maar uiten kan. Ook is het niet van tevoren bestaande menselijke ziel van Christus die hier onder de naam van wijsheid spreekt. Het dromen van hen die het vooraf bestaan daarvan drijven is ten enenmale rechtstreeks tegen de waarheid van Gods woord. Zij die in dat bedrog zijn opgetogen, die menen veel ten bewijze van hun stelling in dit achtste hoofdstuk van Salomo's spreuken te vinden. En ik noem dat een bedrog, en ook een allergevaarlijks bedrog, omdat het op de wortel der verzoeningsleer aanvalt. Want indien de menselijke ziel van Christus voor de grondlegging van de wereld al bestond, dan was die menselijke ziel van Christus nooit onder de wet. Daar wij toch lezen dat hij geworden is uit een vrouw en geworden onder de wet. Maar wanneer die ziel haar bestaan had, voordat die wet gegeven was, zo konden er geen achtereenvolgende, noch postvattende werkingen der wet op de ziel zijn. En was zij nooit onder de wet, dan had ook Christus nooit de gerechtigheid door die wet geëist kunnen uitwerken. En daarom slaat het een dodelijke slag aan Christus' gerechtigheid en zijn verzoening. Zo is het met alle andere misslagen en ketterijen. De Satan die zoekt geen kleine misslagen in de kerk in te voeren, wel nee. Maar zijn doel is in het geheim een verborgen hout te doen in die grote grondwaarheden van de leer. En daarom komt hij met deze feilen en ketterijen in zulke vermommingen tevoorschijn, dat men nauwelijks haar strekking herkennen kan, alhoewel het wezenlijke doel daarvan is om deze of gene grondwaarheid, waarop de ganse verwachting en de zaligheid van de gemeente berust, de voet te lichten, te ontzenuwen. Ook denken wij onder de naam wijsheid hier niet aan God in het afgetrokkene. Het stelt niet bloot Jehovah als zijnde de alleenwijze God sprekende voor. Maar waaraan hebben wij dan te denken? Indien zij nog de wijsheid in een dichterlijke persoonsverbeelding, noch Christus van tevoren bestaande menselijke ziel, noch Jehovah in het afgetrokkene aangemerkt voorstelt, wat moet zij dan betekenen? Ik geloof dat zij te kennen geeft het hoofd van de kerk, spreken in zijn verbondsbetrekking, de tweede persoon in die heerlijke drie-eenheid, die ons van God geworden is tot wijsheid en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. En wanneer wij de wijsheid beschouwen als vertegenwoordigende de Zoon van God, staande in de eeuwige vrederaad als het hoofd en de vertegenwoordiger van zijn kerk en zijn volk, dan zullen wij ontdekken welke een overeenstemming en een schoonheid er is in alles wat hij in deze betrekking spreekt. Bijvoorbeeld, de Heere bezat mij in het beginsel zijns wegs voor zijn werken van toen aan. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest van de aanvang van de oudheden der aarde aan. Ik was geboren als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren, zware van water. Toen was ik een voedsteling bij hem, en ik was dagelijks zijn vermakingen, ten alle tijden voor zijn aangezicht spelende in de wereld zijns aardrijks. En mijn vermakingen zijn met der mensen kinderen. Hoe gepast en aangenaam stelt dit het hoofd van de kerk in zijn verbondsbetrekking voor. De Zoon van God, die in de tijd het vlees aannam, hem, die in de volheid des tijds een waar menselijk lichaam en een volmaakte menselijke ziel aangenomen heeft, gelijk hij in die eeuwige raad des vredes zich aan het verbondshoofd van zijn volk en zijn gemeente stelde en als zodanig in hen verlustigde en een welgevallen had. Het is dan de Zoon van God die ons van God tot wijsheid geworden is, die hierin deze woorden spreekt. En nu gezien hebbende wie de persoon is die hier spreekt, mogen wij onze oren te meer openen en luisteren, wat die genadige persoon spreekt. En wat zegt hij? Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts, opdat ik mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is, en ik zal hun schatkameren vervullen. Het verbondshoofd van de kerk, zijnder kerk, komt hiervoor als ten eerste leidende zijn volk, want ik doe wandelen. En ten tweede, hoe en waarin hij de zijnen doet wandelen, in het midden van de paden des rechts. En ten derde, waartoe hij de zijnen deze paden doet wandelen, opdat hij zijn liefhebbers doet beërven dat bestendig is, en hij hun schatkameren zal vervullen. Het verbondshoofd zijner kerk komt hiervoor als leidende zijn volk. Ik doe wandelen, gelijk de goede herder die voor zijn schapen gaat en ze stap voor stap leidt. Wij kunnen geen enkele stap buiten hem. Alleen voor zover het hem behaagt, ons stap voor stap en voet voor voet in de weg des eeuwige levens te leiden. Voor zover zullen wij wijsheid, sterkte of kracht hebben, daarop te wandelen. Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid. Deze woorden zijn toepasselijk op zijn gezegend werk in de ziel, waardoor hij elk en een iegelijke die het hem behaagt levend te maken tot een eeuwig leven doet wandelen in de weg der gerechtigheid. En wij willen dan met Gods zegen zien hoe hij hen leidt en waarin hij hen leidt. Laat ons beginnen daar waar zijn werk in de ziel aanvangt, want ook bij het eerste begin van zijn werk aan het hart is het in volle nadruk een waarheid dat hij wandelen doet op die weg der gerechtigheid. En hoe doet hij in het eerst op die weg der gerechtigheid wandelen? Door de rechtvaardigheid van Gods heilige wet open te leggen en zo de ziel bij de wet in te leiden. Hij leidt de ziel in de weg der gerechtigheid, welke weg van nauwgezette onfeilbare gerechtigheid in die wet is. Want de wet vordert een volmaaktheid. De wet eist een onveranderlijke, een gewisselijke gehoorzaamheid. Het gebod is zeer wijd en neemt kennis van elke gedachte des harten, van iedere woord dat uit de mond gaat, van elke verrichting des levens. Zolang deze wet niet anders dan in de blote letter gezien wordt, zolang als zij op twee stenen tafelen geschreven staat, werkt zijn niets uit. Wij leven, gelijk de apostel zegt, want zonder de wet zo leefde ik eertijds, dat is. Wij zijn der wet nog niet gedood, door haar nog niet schuldig verklaard, nog niet gevonnist, dat ons aan de voeten van God zou doen neervallen en zijn barmhartigheid zoeken. Maar de weg waarop Jezus als de wijsheid van zijn volk hen leidt, is hen eerst te voeren tot de gerechtigheid van de wet. Hij zegt, ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid. Dat is, hij leidt hen tot die wet door aan hun verbaasde gemoed te ontdekken haar lengte en breedte, hoogte en diepte, haar heilige eisen, haar eeuwige kracht, haar ontzaggelijke vloek, haar verslindende vlammen. Zo leidt hij hen op deze weg der gerechtigheid. Hij geeft hun nauwgezette, gewisse gerechtigheid aan het hart en de conscientie te verstaan en toont hun dat ze schuldig zijn en nochtans onbekwaam om te doen hetgeen de wet vordert. Dit werk van de ziel gaat echter in alle gevallen niet tot dezelfde diepte van overtuiging. Het gaat niet altijd met dezelfde verschrikkingen gepaard. Ook wordt de ziel onder de toepassing van deze rechtvaardige wet aan de conscientie niet altijd in dezelfde diepte van angst en droefheid gedompeld. Wij kunnen dienaangaande geen geregeld pad aftekenen. Wij vermogen niet te zeggen dat de overtuigingen zo diep moeten gaan, of dat zij zo lang moeten duren. Maar dit kunnen wij ervan zeggen, zij moeten zo diep gaan, dat zij tot de grond toe vernederen, en zo lang moet ze duren, dat het werk der overtuiging op een volmaakte wijze geschiet zij. Maar hoe diep en hoe lang moeten wij aan de onfeilbare wijsheid van God overlaten. Deze bevinding moet in elk levend gemaakte ziel gewerkt zijn, alle mond zijn gestopt en de gehele wereld voor God verdoemelijk. Als de mond niet gestopt is, als de ziel niet verdoemelijk voor God is geworden, als alle hoop niet is afgesneden, als alle rietstaven niet ontvallen zijn, als alle kleed der gerechtigheid niet als vuile vodden weggeworpen is, dan heeft de wet zijn werk nog niet voleindigd en zij moet haar uitgestrektheid uitbreiden. Haar wijdheid moet dieper wortelen in het hart schieten. Totdat dat werk volkomen voor verricht zij. Wij kunnen dit met een natuurlijk voorbeeld ophelderen. Wij moeten alle sterven. Het vonnis dat van Adam begonnen is, moet aan een iegelijk van ons volbracht worden. Maar geschiet zijn uitvoering aan allen op dezelfde wijze? Sommigen worden afgesneden door een woedende koorts. Anderen kwijnen langzamerhand weg door een uitterende ziekte. Deze sukkelen reeds jarenlang voordat het graf hun stof bergt. Genen worden afgesneden in weinige dagen tijds. Maar toch, ze alle sterven, zij worden allen naar dezelfde plaats gebracht. Een enge doodskist is hun aller huis in het kille graf. En zo is het met de werkingen der wet op een levend gemaakte conscientie. Al de vaten der barmhartigheid moeten der wet gedood worden. Allen moeten daar gebracht worden dat ze nog hoop, nog hulp, nog vermogens hebben. Maar de juiste manier aan te wijzen, of de eenvormige wijze vast te bepalen, hoe iedere levend gemaakte ziel deze dood ondergaan heeft, dat kunnen wij niet. Gelijk de apostel spreekt, wij hadden in onszelf het vonnis des doods. Maar wij kunnen niet zeggen hoe scherp dat vonnis des doods moet zijn, noch hoe dat stand grijpt. Ik ben altijd begeeriger te weten tot welke plek de ziel gebracht is, dan de weg te kennen langs welke zij gekomen is. Het grote voorwerp ter beschouwing is niet zozeer de boom, als wel de vrucht die die boom voortbrengt. Zien wij dan een ziel tot een niet vernederd, verhoogdmoedigd in het stof des doods, al haar hoop en sterkte afgesneden. Niets bezittende en niets zijnde dan één massa zonden en schulden. Wanneer dat wezenlijk en bevindelijk gevoeld wordt, zullen wij dan dat werk in twijfel trekken, enkel alleen omdat dat pad niet gegaan is naar onze bepaalde regel en overleg, en zo niet met die bijzondere weg overeenkomt waarlangs het God behaagde sommigen onze te leiden? Jezus doet dan zijn volk wandelen op de weg der gerechtigheid, door hen eerst door des geestes onderwijzing tot een kennis van de geestelijkheid en de eisen van zijn heilige nauwgezette en veroordelende wet te leiden. Het eerste punt wat wij bespraken was dat Jezus zijn volk leidt. Het tweede punt, maar deze gerechtigheid zal nooit door het schepsel uitgewerkt worden. Niets minder dan een volmaakte, onverbrekelijke gehoorzaamheid kan aan haar eisen voldoen. En daarom leidt ook de wijsheid in de weg der gerechtigheid door de ziel te brengen tot de bevindelijke kennis van Hem, die de gehoorzaamheid der wet vervuld heeft, die een volmaakte gerechtigheid heeft aangebracht. En gelijk Hij, en Hij alleen, de ziel stap voor stap kan leiden tot de lengte en de breedte en de diepte en de hoogte van de wet, zo vermag Hij, en ook Hij alleen, de ziel te voeren tot de lengte en de breedte en de diepte en de hoogte van zijn eigen heerlijke gerechtigheid. Want Hij zegt, ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid. En hoe doet Hij dat? Hoe leidt Hij zo de ziel? Door een verborgen licht in de ziel te werpen, opdat hij zou zien wat het woord van God ontdekt heeft. En door een verborgen kracht in het hart uit te storten, waardoor het geloof in staat gesteld wordt om datgene wat God bekendgemaakt heeft aan te nemen, vast te houden en daarop te vertrouwen. Het lezen van Gods woord zal ons eeuwig nutteloos zijn, tenzij dat woord levend en lichtend aan onze zielen gemaakt zij, en daarom brengt het ons niets geen voordeel aan. Zo wij bloot in Gods woord lezen, dit zal zijn naam zijn, waarmee men hem zal noemen, de Heere onze gerechtigheid. Maar, wanneer het Jehovah de Heilige Geest behaagt, wiens verbondsbediening en werk het is, om de dingen uit Jezus te nemen, en die aan het hart te openbaren, dus als het die Heilige Geest behaagt een verborgen en een gezegend licht uit te storten op deze Bijbeltekst, die van Jezus spreekt als die grote vervuller der wet, als hebbende een heerlijke gerechtigheid teweeggebracht en voleindigt het werk dat de Vader hem te doen gegeven had. Wanneer het hem behaagt om een gezegend en een verborgen licht over deze schrift te verspreiden, en mag het geloof op dat ogenblik opstaan en krachtig in het hart worden om aan te nemen, te geloven, te omhelzen, vast te houden en te pleiten op datgene wat hij zo in de letter des woords ontdekt heeft. Dan leidt hij door zijn eigen overredende kracht de ziel op de weg der gerechtigheid. En o, hoe wonderlijk is het dat God zulke een weg heeft aangebracht, waarin zijn volk gerechtvaardigd wordt, door de toegerekende gerechtigheid van een ander. Het zal in eeuwigheid een wonder blijven. Het zal het onderwerp van de hosannas der gezaligden door de talloze eeuwen zijn. Al hun eindig verstand zal zich uitputten met deze verborgenheid der wijsheid, der liefde en der kracht te beschouwen. Ja, zelfs de engelen, die zoveel voortreffelijker in wijsheid zijn dan de mensen, worden voorgesteld als begeerig zijnde deze dingen in te zien. Vandaar ook dat de verbondsark gemaakt was en de genadestoel boven de tafelen was die daarin waren gesteld, toen werden de serafims gemaakt als neerziende op deze gouden genadezetel, voorstellend hoe de hoogte, de breedte, de lengte en de diepte van deze verborgenheden zelfs de vermogens der engelen te boven gingen. Maar hij doet de ziel wandelen op de weg der gerechtigheid. Het is niet een bloot gaan rondom Sion, haar toren stellende. Het zegt niet zoveel als wanneer ik rondom een paleis wandel en de eenstemmige schikking van het gebouw bewondert. Nee, maar het zegt daarheen geleid te worden. Dat persoonlijk te ondervinden, daar een onschatbaar verkeer mee te hebben en daarvan de aangenaamheid te smaken. Dit is het wat de ziel lieflijk verzadigt en ook niets minder dan dit kan haar voldoen. Voor en aleer zij die een verzoek aan de koning hebben in zijn tegenwoordigheid worden toegelaten, zijn er voorkamers en vele zalen door te gaan, zodat hij die tot het inwendige van het paleis gebracht is, stap voor stap en kamer voor kamer, tot de tegenwoordigheid van de koning geleid is. Vele arme, twijfelende, vreesachtige zielen hebben hun voeten, als het ware, maar even over de drempel gezet. En misschien zien zij anderen voor zich in de tegenwoordigheid van de koning ingeleid. En wanneer de kamerling dan de deuren opent, zien zij een straaltje van dat schitterende vertrek. En mogelijk een flauw voorbijsnellend gezicht van de koning. Maar de deur wordt wederom gesloten en hun beurt is nog niet gekomen. Evenwel, hoe flauw ook het gezicht geweest is, zij hebben toch zoveel wel van des koning en zijn schoonheid gezien, dat het hun harten overmeesterd heeft. En zij hijgende zijn naar de tijd wanneer zij tot hem zullen toegelaten worden. Wij lezen dat de Heere een deur der hoop in het dal van Achor opende. Evenzo hebben zijn lieve kinderen, voordat zij in het rijke genot van deze dingen geleid worden, om de koning van nabij te beschouwen en zijn beminnelijkheid te bewonderen, hun beurt af te wachten, de tijd te verbeiden. Ze worden stap voor stap geleid, voor en aleer zij voor zijn voeten kunnen neervallen, die met hun tranen kunnen nat maken, met de haren huns hoofds afdrogen en hem noemen alles, als hun alles in allen. Eindelijk, wanneer de Heere door zijn geest in de ziel werkt, dan plant hij zuiverheid en goddelijke oprechtheid in. En zo er geen geheelheid en goddelijke oprechtheid in het hart is, de godsdienst van die mens is tot in de wortel ondeugend en niets waard. Maar deze zijn niet de uitwerkselen van de natuur, want het hart des mensen is bedriegelijk, meer dan enig ding, ja, dodelijk. Jezus doet zijn volk op den weg der gerechtigheid wandelen, door deze dienst van oprechtheid, de geest van onnozelheid en goddelijke oprechtheid in hen te planten. Hij maakt hun dus niet alleen uitwendig rechtvaardig door de toerekening zijner heerlijke gerechtigheid, maar hij maakt ze inwendig ook rechtvaardig, door hen van een rechtvaardige natuur mee te delen. Des konings dochter is geheel verheerlijkt, inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. Hier hebben wij die dubbele gerechtigheid. Het kleed van gouden borduursel is de uitwendige mantel der gerechtigheid die Jezus op aarde gewerkt en op Golgotha voleindigd heeft. En zij is verheerlijkt, inwendig. Uit kracht der inplanting van een grondbeginsel der oprechtheid, zuiverheid, goddelijke vrees en die heiligmaking zonder welke niemand de Heere zien zal. Hij doet de ziel wandelen op de weg der gerechtigheid, door haar oprecht en onverdeeld te maken voor hem, voor zichzelf, voor de kerk en voor de wereld. Hij maakt ons oprecht in onze gebeden, oprecht in de onderzoekingen zijns woords, oprecht in onze omgang met zijn gekochten, oprecht in de woorden die wij spreken, oprecht in de daden die wij dagelijks te verrichten hebben, oprecht in al de onderscheiden betrekkingen van het leven, oprecht voor hem, hem beschouwende als dien die de harten onderzoekt en de nieren beproeft. En op deze verschillende wijzen doet de wijsheid, dat is dan de Zoon van God, die ons van God tot wijsheid geworden is als het verbondshoofd van zijn kerk en zijn volk. En op deze onderscheiden wijze doet de wijsheid wandelen op de weg der gerechtigheid. Hoe en waarin hij de zijnen dan doet wandelen is in het midden van de paden des rechts. Ons tweede punt. Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid in het midden van de paden des rechts. Die welke ik tot hiertoe u melde, zijn niet de enige lessen van welke Jezus te onderwijzen heeft. Er zijn er die menen dat al de onderwijzingen des geestes vertroostende leringen zijn, maar dat is een misvatting. Wel gelukzalig is de man wien gij tuchtigt. En leert uit uw wet. Van dit tuchtigend, bestraffend en kastijdend werk schijnt de Heere te spreken in deze woorden. Ik doe wandelen in het midden van de paden des rechts. waar hij ook het werk der genade in de ziel aanvangt, daar vestigt hij een hof van het gericht op. Zijn stedehouder is de vreze Gods, wonende in een tedere conscientie. Deze vreze Gods dus ingeplant zijnde, wordt een fontein des levens om af te wijken van de strikken des doods. En door de kracht van deze vreze des Heren in een tedere conscientie, doet Jezus ons wandelen in het midden van de paden des rechts. Maar er kunnen er zijn die zeggen, hoe is het dat hij spreekt van de weg der gerechtigheid in het enkelvoudige en van de paden des rechts in het meervoudige? Is er dan slechts één weg der gerechtigheid en zijn er vele paden des rechts? Het is zo, daar is maar één weg der gerechtigheid. De anderen waarvan ik hiervoor gewaagde, zijn of toebereidende tot of uitvloeiende van die weg. Dat is de weg waardoor hij zondaren rechtvaardigt door de toerekening van zijn heerlijke gerechtigheid. Maar daar zijn de menigte paden des rechts, dat is, daar zijn verschillende bedelingen van de gezegende geest aan de ziel, waardoor hij zich van tijd tot tijd openbaart en handelt. Als een geest des oordeels en een geest der uitbranding, op verschillende wijzen leidt hij de ziel tot de kennis van zichzelf en hij gebruikt onderscheiden middelen tot het kastijden en het straffen van Gods kinderen voor hun hoogmoed en hun ongerechtigheid. Deze wegen en paden zijn veelvoudig, hoewel zij allen zich in één weg verenigen. Onze tekst zegt dat hij zijn volk doet wandelen in het midden van de paden des rechts. Niet terzijde of op de zomen daarvan, maar in het midden van die paden. En derhalve wordt hier geen krom wandelen voorgesteld. Hij doet hen wandelen in het midden deze paden, te kennen gevende dat hij hen van tijd tot tijd in dit en dan weer in dat pad leidt. Deze paden des rechts zijn daar wanneer hij met zijn heilig oog het hart onderzoekt en de verborgen werkingen daarvan aan het licht brengt. De natuur brengt gedurig iets van de bodem van een bedrieglijk hart op, dat in rechtstreekse tegenstelling is met het woord en het werk van God, en die huichelachtige en bedrieglijke natuur bemantelt en vermomt gedurig datgene wat zij in het geheim tevoorschijn brengt. Bijvoorbeeld, zij openbaart zich in trotsheid en noemt dat geloof. Zij doet zich voor in een ijdel vertrouwen en bestempelt dat als een goede hoop door genade. Zij zoekt onder verscheidene voorwendsels de luiheid, de zorgeloosheid en de inwilliging des vleeses te bedekken en spreekt dan luid van de hulpeloosheid en het onvermogen van het schepsel. En zo weet de listige natuur gedurig sommige van haar diepe verdorvenheden te bemantelen en onder valse benamingen te bedekken, gelijk een potscherf bedekt is met het schuim van het zilver. Maar wanneer God zijn volk in het midden van de paden des rechts leidt, dan ontdekt en openbaart hij de onderscheiden bedriegerijen der natuur en noemt de dingen bij hun rechte namen. Hoe zijn sommigen onzer verstrikt geweest in verwaandheid en wisten bij tijden niet dat het verwaandheid was? Hoe zijn wij gegaan boven onze bevinding en zijn de onderwijzingen Gods in onze zielen vooruitgelopen? Dit is trotsheid, verwaandheid. Het zij dan op welke grond wij staan, indien God zelf er ons niet met zijn hand op neerstelde, dan is het verwaandheid. Velen van Gods volk zijn in haar strikken verward. Zij zijn op het voorbeeld van anderen terzijde afgetrokken. Zij vertonen zich niet in hun wezenlijke karakter, bijzonder wanneer zij tot een gemeente behoren waarin veel verwaandheid heerst, bijzonder wanneer zij opgaan onder een prediker die niets dan verwaandheid met elk woord dat hij spreekt voortbrengt, kwade samensprekingen bederven goede zeden. En zo gaan zij met rasse schreden tot het bedrog der vermetelheid, dikwijls hun weg aanmerkende als wandelende zij in het geloof. Maar wanneer God zijn volk door zijn verborgen bestraffingen in de conscientie en door de innerlijke tuchtiging van zijn geest in het hart in het midden van de paden des rechts doet wandelen, dan beteugelt en brengt hij deze verwaandheid aan het licht. Verwaandheid is de zonde van de Calvinisten. Eigengerechtigheid de zonde van de Arminianen. En gelijk wij onze schichten afwerpen tegen de antinomiaanse eigengerechtigheid, zo mogen zij wel hun pijlen tegen die, bij name aan ons behorende zonde der vermetelheid, afschieten. Maar de geest van God zal nimmer deze geest der verwaandheid voeden, nog over het hoofd zien. Hoe treffend heeft God die gestraft. Toen Uza de ark Gods aanraakte, werd hij om zijn vermetelheid op de plaats geslagen en stierf. En toen de lieden van Bet-Semes in de ark des Heren zagen, werden er meer dan 50.000 mannen om hun onbevreesde vermetelheid door Jehovah afgesneden. God heeft hen, die aan deze zonde schuldig waren, met de allerontzaggelijkste proef zijn gramschap treffende bezocht. Dat ook een kind van God daarin verstrikt kan zijn, blijkt duidelijk uit deze woorden van David. Houd u, knecht, ook terug van trotsheden. Maar wanneer God zijn volk in het midden van de paden des rechts doet wandelen, dan ontdekt hij deze verwaandheid en hij straft ze met de roede zijns monds. Hij tuchtigt de ziel zeer scherp, omdat zij zich in dit gevaarlijk pad begeven heeft. En van alle geestelijke zonden, dat is, zonden die in de geest bedreven worden, is er geen die zo diep in de conscientie van een wedergeborene insnijdt dan deze. En wel, omdat hij zegt, zo ik mij op dit punt bedrieg, kan het dan met mij in alles geen bedrog zijn? Zo hij hier de voet op valse grond gesteld had, waarom zal hij niet elke tred verkeerd geweest zijn? En wanneer hij daarom gestraft en getuchtigd wordt over de verwaandheid en de trotsheid, waar hij onverhoeds ingekomen is, dan schijnt dat een mistroostende kleur over elk gedeelte van zijn bevinding te verspreiden, over het begin, het midden en het einde. Wanneer God dus zijn volk in het midden van de paden des rechts doet wandelen, dan zijn zij geoordeeld gelijk de apostel Paulus spreekt. Want indien wij onszelf oordelen, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heere getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo is ten tweede de geveinsdheid een zonde, waaraan Gods volk veel schuldig staat. Niet dat ze huichelaars zijn, daar is een hemelsbreed onderscheid tussen een huichelaar en door huichelarij te zijn aangevallen. In een bedriegelijk hart moet noodzakelijk ook huichelarij huisvesten. Maar een huichelaar is iemand in wie die zonde heerst en regeert. En daarom zijn Gods kinderen geen huichelaars, maar zij zijn menigmaal diep in die zonde verstrikt. Hebt gij nooit uw aangezicht veranderd? Hebt gij nimmer een heilig gelaat vertoond? Zijn er door de geveinsheid uw harten nimmer omwille van anderen uitdrukkingen uit uw mond gegaan, waarvan gij op dat ogenblik niets in uw hart gevoelde? Heb gij nooit reden tot zuchten en treuren gehad, opdat gij in het gezelschap van christelijke vrienden zo huichelachtig gesproken hebt? Zij het dan niet met overleg, de geveinsdheid kwam uit uw mond, het zij, gij wilde of niet. Maar wanneer God zijn volk in het midden van de paden des rechts doet wandelen, dan straft hij deze snode geest in hen. Hij straft deze huichelarij, treft hen diep en kastijdt hen daar streng voor. En alzo is het ook wanneer de ziel is afgeweken, wanneer zij door enige vuile afgod is verstrikt geworden. Gelijk de apostel zegt, vervallen van de genade, dat is, niet vervallen van zijn standplaats in de genade, maar van de ogenblikkelijke heerschappij en de kracht der genade. Hebbende boelen om hoerenloon gehuurd, gelijk Ephraim, wanneer de Heere zijn woorden van gramschap en verontwaardiging tegen hen, die zo ver van hem zijn afgeweken, ontdekt, dan geeselt, straft en kastijdt hij de ziel. Zo leidt hij dan in het midden van de paden des rechts, door een hof van rechtspleging in het hart op te richten en de ziel voor die rechtbank te verklagen, niet met wraak, gelijk de doodschuldige gestraft wordt, Maar gelijk een ouder het kind, dat de ganse dag in luiheid en speelzucht de tijd verkwist heeft, des avonds terecht stelt, het bestraffende over zijn gedrag en het misschien gestreng kastijdt. Ach, denk niet hoog van uw godsdienst, wanneer gij deze paden des rechts niet kent. Hoewel het zeer scherpe tuchtigingen zijn, zijn zij nochtans zeer voordelig. Het derde punt, waartoe hij de zijnen deze paden doet wandelen, opdat hij zijn liefhebbers doet beërven dat bestendig is, en hij hun schatkameren zal vervullen. Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid, in het midden van de paden des rechts, opdat ik mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is, en ik zal hun schatkameren vervullen. Hier zien wij dus waarom Jezus doet wandelen in de weg der gerechtigheid, waarom hij leidt in het midden van de paden des rechts. Het is opdat hij hen die hem liefhebben zou doen beërven dat bestendig is. De meeste mensen jagen naar schaduwen. Een benevelde, ingebeelde godsdienst is alles wat de meeste beleiders bezitten. En niets dan de inwendige onderwijzing van God de Heilige Geest in de ziel kan immer die schaduwen verbannen en iets bestendigs in de plaats geven. Maar wat is bestendig? Het is iets stevigs, iets gewichtigs, iets wezenlijks, iets krachtigs, iets eeuwigs. Het is iets dat niet met de tijd verdwijnt en wegvliegt, gelijk het kaf van de dorsvloer en de rook uit de oven. Het is iets dat niet enkel en alleen in de gezichten van het verstand dobbert. Het is het krachtige, gevoelvolle, levende, bedouwende en gezegende Koninkrijk van God, met gezag in de ziel opgericht. Maar hoe kan het zijn dat God zijn volk doet beërven dat bestendig is, door ze te doen wandelen op de weg der gerechtigheid in het midden van de paden des rechts? Een weinig voorbeelden zullen ons dit duidelijk maken. Wanneer hij hen eerst op de weg der gerechtigheid doet wandelen, in het openen van zijn heilige wet, dan drijft hij alle schaduwen weg. Wij hadden opeengestapeld en tezamen vergaderd met grote arbeid, kaf en stro en stoppelen. Wij zijn dan die man gelijk geweest, waarvan in de Heilige Schrift gezegd wordt, dat hij droomde en zie, hij at, maar ontwaakt zijnde was zijn buik leeg. Zo droomden wij ons leven lang, ons gedurig voedende met schaduwen. Met de naam van te leven, met een vormelijke godsdienst, met een bloot uitwendige vertoning van godzaligheid, tevreden met weinig instellingen en leringen, menende dat deze ons beschutten zouden in de dag der wraken Gods. Al deze waren schaduwen van geen meerder baat om onze zielen van de toekomende toren te bevrijden, dan de schaduwen van een berg in de morgenzon dat kunnen doen. Maar toen de Heere ons begon te leiden op de weg der gerechtigheid, verdwenen deze schaduwen. Toen was er enigszins behoefte aan de verkrijging van de gunst van God. Er was iets nodig, waardoor de ziel, die alles doordringende ogen, die haar door en door beproefde, ontkomen kon. En de ziel begon uit te zien naar iets bestendigs, had behoefte aan iets wezenlijks, moest in zich een stem van de Heere zelf horen, een getuigenis zijn der eeuwige gunst en een openbaring zijn der liefde hebben. Daar was behoefte aan iets bestendigs. De ziel begon te hongeren en te dorsten naar de gerechtigheid, te hijgen en te verlangen naar de openbaring van Jezus' liefde. En met alles, minder dan het werk en het getuigenis van de Heilige Geest, was de ziel onvoldaan, niet gerust, ja het vermoeide haar. Wanneer de mond gestopt en de ziel verdoemelijk voor God gesteld wordt, dan heeft zij behoefte aan vergeving, vrede, barmhartigheid, bloed en liefde. Met niets minder kan zij het doen. En daarnaar hijgt en verlangt zij met onuitsprekelijke zuchtingen. En wanneer Jezus zijn volk op de weg der gerechtigheid doet wandelen, door hun zijn heerlijke gerechtigheid bekend te maken, dan beginnen zij iets bestendigs te erven, waarnaar zij zozeer verlangend waren. Onder de wet is er geen bestendigheid. Zij is slechts voor de ziel een voorbereiding, om het bestendige te ontvangen. Zij ledigt de ziel, opdat zij vervuld zou worden. Zij kleedt de ziel uit, opdat zij bekleed zou worden. De ziel wordt door haar gewond, opdat zij genezen zou worden. De ziel wordt door haar vernederd, om veel heerlijker verheven te worden. Maar wanneer hij de ziel op de weg der gerechtigheid doet wandelen, die wondervolle weg waardoor de ziel door zijn toegerekende gerechtigheid gerechtvaardigd wordt, dan is dat opdat de ziel zou beërven dat bestendig is, dat is. Reeds hier op aarde aanvaardt zij die bestendige erfenis door daarvan te genieten, een voorsmaak daarvan te hebben, het begin, de eerstelingen, vroegrijpe vruchten. En verder ten tweede, als hij de ziel doet wandelen in het midden van de paden des rechts, als hij door die diep dringende bestraffingen en tuchtigingen zijns geestes, de blote ingebeelde dromerijen waarin wij zo dikwijls verstrikt waren, aan het licht brengt, dan maakt hij de ziel verlangend naar die goddelijke onderwijzing. Wanneer hij bijvoorbeeld door het inwendige licht dat hij uw ziel meedeelt, uw trotsheid, die gij onder de naam van geloof schuilhield, aantoonde, toen ontstak hij in uw ziel een ernstig zuchten en roepen naar de mededeling van het goddelijke geloof aan uw hart. Door die valse munt u te ontnemen, werd gij arm, maar daardoor werd uw hart toebereid voor de onvervalste schat, zodat, als hij u leidt in het midden van de paden des rechts, in het wegnemen der verwaandheid, doet hij u beërven dat bestendig is, door in uw hart op te wekken de verzuchtingen en roepingen naar het geloof en het daarmee te delen en het krachtig in uw zielen uit te storten. Want het geloof in de vaste grond der dingen die men hoopt. En daarom hij die begeloof erft, beërft iets bestendigs, iets wezenlijks. Verder, toen hij de geveinsdheid van uw vleeselijke gemoed aan het licht bracht en u met schaamte en verwarring des aangezichts bedekte, omdat gij zo verleid en verstrikt waart in de vertoning van een huichelachtig gelaat, huichelachtige gedachten en veinzende woorden, toen trok hij een mismoedige kleur over al uw godsdienst. Maar toen hij dat deed, ontstak hij in uw zielen zuchten, begeren, hijgen en verlangen naar goddelijke oprechtheid en zuiverheid. Goddelijk ontzag, een vrezen voor misleid te worden, een begeren om recht te zijn en dan, wanneer hij in uw ziel die geest van oprechtheid, geheelheid en goddelijke vrees ingegeven had, deed hij u beërven dat bestendig is. Daar is iets bestendigs in de oprechtheid, daar is iets dat kracht geeft, dat wezenlijkheid, leven en een van een waar gewicht is, wanneer de Heer oprechtheid in u geeft. Eindelijk is het zo ook, wanneer gij van hem waart afgeweken, verward met de afgoden en uw hart in het verborgen van uw God afgezworven was. Als toen uw afgoden u ontnomen en uw afwijkingen aan u ontdekt werden, waardoor uw ziel zuchtende en roepende gemaakt werd naar de openbaring van hem, wien uw ziel beminde en het hem behaagde het licht zijns aangezichts weer over u te verheffen, dan deed hij u beërven dat bestendig is. O, welk een droom en schaduwbeeld is een blote uitwendige belijdenis der godsdienst! En welk een begoochelend bedrog is er in al het vermaak dat de zonde aanbrengt! Hoe naakt en ontbloot, gewond, walgelijk en schuldig laat het de ziel voor God! Wij hebben zo dikwijls ons vermaak in de zonde voorgesteld, maar wat hebben wij gevonden? Alsem en gal. Want het lied zegt, hoe vlijend ook haar taal moog zijn, haar vrucht is dodelijk venijn. Al haar schoonschijnende vermakelijkheden verdwijnen als rook en laten niets dan schuld en schaamte achter. Maar wanneer God ook onze zielen in die zoete gemeenschap met hemzelf leidt, als hij onze genegenheden in hem als het enige middenpunt deed eindigen, als hij onze zielen deed smelten aan zijn voeten, hoe en wanneer hij ons beweldadigde met een mededeling van zijn eeuwig welbehagen, een onderscheidende liefde, dan was daar een bestendigheid, iets gewichtigs in, dat was krachtig, dat was een voorsmaak, en de eerstelingen eener nimmer eindigende eeuwigheid. Als hij dus zijn liefhebbers doet beërven dat bestendig is, dan geeft hij hun een bestendige godsdienst, iets wezenlijks, iets dat in de ziel druipt uit die hooggezegende zelf, iets dat uit hem en uit de volheid van zijn vriendelijke en beminnelijke hart komt om hen verheugd en verblijd te maken. En ik geloof dat geen levende ziel met enige mindere dingen dan die bestendigheid voldaan zal zijn. Ach, welk een vrees heeft de gelovige van slechts de naam te hebben dat hij leeft, om door huichelarij bemanteld te zijn. Hoe bevreesd is hij van door de bedriegerij des Satans misleid te worden, en zo onder de toren van God te sterven. Hij heeft behoefte aan iets hemels, iets bovennatuurlijks, iets dat door God zelf in het hart gewerkt is. Hij mag zwak zijn en vol twijfelingen. Laat hem vol vrees en bezet zijn met bevingen. Met zijn eigen vuile verdorvenheden vervuld wezen. En daarom treuren. Desniettegenstaande moet hij iets bestendigs hebben. Hij moet iets vast en wezenlijks hebben. Iets dat van God en alleen van God komt. Op de blote waarheden of de meningen van mensen laat hij zich niet geruststellen. Dat alles zijn schaduwen voor hem. Hij heeft behoefte aan iets dat de ziel tot de liefde van God kan optrekken en daar vervullen met die vrede die de kennis te boven gaat. Deze is bestendig en de duivel ziet er zoveel kwaad voor hem niet in, dat het hoofd daarmee vervuld is, zo hij die wezenlijkheden maar uit het hart kan houden. Hij bekreunt er zich weinig om, welk uw geloofsbelijdenis is, of waar gij u te kerk begeeft, of wat de denkbeelden van uw hoofd zijn. Het is tegen dat bestendige, het koninkrijk van God met liefde en kracht in de ziel heersende, dat is het wat de Satan rechtstreeks aanvalt. En dan het derde daarvan, opdat ik mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is en ik zal hun schatkameren vervullen. Deze schatkameren zijn de schatkameren des harten. Wij lezen dat de goede mens brengt voort goede dingen uit de goede schat des harten. De boze mens brengt boze dingen voort uit de boze schat des harten. Wanneer dan de Heere belooft dat hij hun schatkameren vervullen zal, dan bedoelt hij daarmee hun harten. Dat is dus, hij zal hun harten met zijn eigen gezegende volheid vervullen. En hoe vervult hij die? Met de zoete openbaring van hemzelf. Dat vervult het hart, en ook niets anders kan het vervullen. Alle dingen behalve Jezus, en die aan de ziel ontdekt en geopenbaard, laten een pijnlijke ledigheid na. Alle verwachtingen en gewaarwordingen en begeerten en hijgen en verlangen, ja, al het hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, die allen kunnen een pijnlijke en knellende holligheid niet vervullen. Een begeerte naar spijs is geen voedsel, de dorst is nog geen verfrissende drank. En het blote hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, hoewel het leven te kennen geeft en een aangenaam bewijs is dat God in uw ziel werkt, dat is nog geen dadelijk eten van Jezus als het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet minder dan Jezus in het hart, de hoop der heerlijkheid, kan immer een levende ziel verzaden. Toch wanneer hij zijn liefde uitstort, wanneer hij zijn verwaardigt, wanneer hij zich verwaardigt zijn genadige tegenwoordigheid mee te delen, wanneer hij zijn verzoenend bloed toepast, dan is het hart vervuld. Het behoeft niet meer, het is voldaan, het heeft alles wat het kan genieten en alles wat het behoeft te genieten. En genoot zij dat altijd, zij zou een hemel hier beneden hebben. Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid in het midden van de paden des rechts, opdat ik mijn liefhebbers doe beërven dat bestendig is. En ik zal hun schatkameren vervullen. Gij ziet, mijn vrienden, wie het zijn die God deze zegen geeft. Want het zijn deze die Jezus lief hebben. En wie hebben hem lief? Zij die hun behoefte aan hem gevoeld hebben en in welker hart het geloof gewerkt is, om in zijn naam te geloven, u dan, die gelooft is hij dierbaar. Dit geloof dat door de liefde werkende is, plant hij hen in als hij doet wandelen op de weg der gerechtigheid, door hen een schemering te geven van zijn beminnelijke persoon en heerlijke gerechtigheid. Dit is het begin van Gods koninkrijk in de ziel, de eerste ontdekking van de schat, verborgen in de akker des woords. Deze schat verrijkt het hart door het te verarmen en schrijft aan alle andere dingen armoede toe. Dan is de ziel gewillig gemaakt te volgen waar hij heen leidt. Zelfs in de paden des rechts, opdat de schatkameren zouden vervuld worden. Wat zijn weinige muntstukken? Ach, ze zijn zo spoedig verteerd en uitgegeven. Maar toch, zij leren ons wat goud is en maken het hart begeerig naar meer. Zelfs de paden des rechts worden zo niet welkom, dan tenminste draaglijk als er schatten in gevonden worden. Op vele tijden zouden wij verheugd en met blijdschap vervuld wezen als onze schatkameren vervuld waren. Maar wij zoeken die vervulling niet in Gods weg. Hij zegt, en kunnen zijn woorden veranderd worden, dat wij door hem op de weg der gerechtigheid moeten geleid worden. Hij zelf moet ons doen wandelen, in het midden, op de paden des rechts. En dan zal hij ons bij tijden doen beërven dat bestendig is. En wij zullen gewaar worden welke bestendigheid er in zijn liefde is. En hij zal onze harten vervullen met die schatten der wijsheid en der kennis, der liefde en der kracht, welke naar des vaders welbehagen in hem wonen, opdat wij uit zijn volheid genade voor genade zouden ontvangen. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.